Alweer aflevering 59 van de Parawatcher podcast. Een aflevering volledig in het teken van voetbal. Inmiddels is het al bijna 7 jaar geleden dat er voor het laatste Nederlands voetbalteam meedeed op de Paralympische Spelen. De CP-voetballers, Football 7-a-Side zoals het internationaal heet, werden toen in Rio de Janeiro vierde. Net geen medaille. Jullie verloren van Brazilië toch, Marcel?
Klopt, ja.
Nee, oké. Ja, ik wil niet meteen beginnen over een verloren wedstrijd. En daarna verdween de sport in ieder geval van het Paralympisch programma. Niet in Tokio, volgend jaar niet in Parijs en in 2028 ook niet in Los Angeles. Brisbane 2032 is de eerstvolgende kans. Vandaag praat ik met Marcel Geestman, je hoorde hem net al even. In 2016 was hij nog bondscoach van de CP-voetballers. En ik spreek Stefan Lokhoff, zijn opvolger als bondscoach. Hij speelde 4 Paralympische Spelen voor hem. En ook de andere vormen van paravoetbal of passend voetbal komen aan bod. Ik praat met amputatievoetballer Devin Geurde. Kortom, een volle aflevering deze keer. Welkom bij de Parawatcher podcast. Ja, je hoorde hem net al even. Tegenover mij zit Marcel Geestman. Wij spraken elkaar voor het eerst. Ik heb dat interview gisteren nog even teruggekeken. In 2011 in Emmen. Toen was de WK daar. 2012 zijn we elkaar tegengekomen in Londen. 2016 in Rio. Daartussendoor regelmatig. Jij zit nog steeds bij de KNVB. Maar in een totaal andere rol. Hoofdpassend voetbal. Wat is dat precies?
Nou, een totaal andere rol valt nog wel mee.
Okay.
Ik ben bij de KNVB begonnen bij het G-voetbal. Ja. Voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar ook mensen met een lichamelijke beperking tussen passen.
Ja.
En vanuit die rol hadden we al af en toe te maken met een evenement. En dan zocht ik contact met Tom Lange, de coach van het CP-team.
Ja.
Of die spelers konden helpen bij activiteiten rondom die G-voetbalactiviteit. Dus de contacten met de CP-voetbal waren daar. Uiteindelijk na Peking ben ik dan bondscoach geworden.
Ja.
2 cycli gedaan. En we hebben binnen de KNVB hadden we dus eigenlijk al het CP-voetbal en het G-voetbal. We hebben eigenlijk al een flinke tijd al gekeken naar verbreding. Want ja, hoe kun je nou zeggen dat je CP-voetbal aanbiedt en tegen blinde voetbal zegt, nou, dat doen we niet.
Ja.
Dus we waren eigenlijk altijd al wel in gesprek met partners in het hele domein aangepast voetballen. Maar eigenlijk na Rio hebben we gezegd, nou, hier moeten we echt werk van maken. En als we zeggen voetbal is voor iedereen, dan moeten we ook kijken naar wat andere doelgroepen nodig hebben. Dus sinds die tijd, ik weet niet hoe ik mijn functie het best kan omschrijven. Een soort technical delegate, nog steeds van het CP-voetbal.
Ja.
Dus ook de aanstelling van Stefan Lokhoff ook zelf gedaan.
Ja,
dus ik ben wel nog steeds betrokken bij het CP-voetbal, maar in meer een technische directeurrol, al noemen we dat niet zo.
Nee, precies.
Ik moet je introductie wel een kleine correctie maken, want we hebben na mij nog Max Raven gehad als coach.
Ja,
dus,
ja, ja.
Dus na Rio heeft hij het een aantal jaar gedaan.
Klopt. Dat was mij bekend, inderdaad.
Ja.
Maar goed.
Dus in die zin zeker een andere rol.
Ja.
Dus niet meer in het trainingspak, maar nog zeker wel dicht bij de materie.
Nou, het lijkt nog heel veel op een trainingspak.
Het is een sportfest.
Ja, precies. Het is wel een sportieve outfit. Nee, precies. Hé, maar passend voetbal. Je hebt het net tussen neus en lippen zat het er wel ongeveer in van een aanbod voor, zodat iedereen kan voetballen. Maar passend voetbal, wat is het precies?
Ja, eigenlijk is het een beetje de paraplu-naam.
Ja, ja, ja.
Verzamelnaam voor verschillende vormen voor het aangepast voetballen. Jij weet als geen ander dat de verschillende sportvormen het ene keer wordt aangepast voetbal genoemd, het andere keer special.
Ja.
Special atletiek of aangepast
para,
of para. Of internationaal heet het dan weer pen bijvoorbeeld. In verschillende, dus over de naamgeving, daar zit altijd ontwikkeling in.
Ja.
Maar passend voetbal, nou, we kennen natuurlijk passend onderwijs.
Ja.
Onderwijs op maat, nou, dat willen we met voetbal ook doen. Nou, het woord passend, dat zit er natuurlijk ook in. Ja, en dan hebben we eigenlijk de oude term die nog steeds bestaat binnen gehandicaptsport. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.
Ja.
Dus als er doelgroepen zijn die graag samen willen voetballen, bijvoorbeeld dove voetbal of blinde voetbal, dan proberen we dat te faciliteren.
Ja.
Er zijn ook groepen, zoals bijvoorbeeld het G-voetbal, waar je verschillende vormen van een beperking tegenkomt. Er zijn natuurlijk ook nog mogelijkheden voor mensen in het reguliere voetbal. Dus afhankelijk van je beperking, afhankelijk van je niveau, afhankelijk van je sociale behoeften, vinden wij dat wij het een en ander moeten bieden in het kader voetbal is voor iedereen. Ja. Dus dan is pas het voetbal, de paraplu. En binnen die paraplu, ja, we gebruiken het alfabet om het voor mensen heel, heel helder te maken. Okay. De A van amputatievoetbal, ja. De B van blinde voetbal, CP-voetbal kennen we dan, het dove voetbal. Dan hebben we elektrisch voetbal.
Okay.
Internationaal heet het dan powerchair. Dan hebben we de F van frame voetbal.
Dat is te ver in het
algemeen. Precies. Ja, en, dan komen we bij de G van G voetbal. Dus voor mensen een handig bruggetje internationaal. Klopt die ook aardig. Zodat de mensen in ieder geval weten die luisteren. Dat er echt wel meer mogelijkheden zijn. Als alleen het G-voetbal. Waar mensen denken van ja, pas ik daar wel, pas ik daar niet. En er zijn nog wel andere vormen. Hè. We hebben ook voetbal voor mensen met autisme. Of vanuit het autisme spectrumstoornis.
Ja, ja, ja.
Kleine mensen voetballen ook graag samen. Dus daar gezamenlijk waar gezamenlijk de behoefte is.
Ja.
Maar wel kijken naar het individu. Wat past het best bij iemand?
Ja, precies. Dus A tot en met G.
G, hè?
Ja. Ja, dat zijn er 7 verschillende vormen. Ja, precies. Is voetbal voor iedereen?
Uiteraard.
Oké.
Okay. Ja. Nee, ja, uiteraard. Voetbal is voor iedereen. En of dat uiteindelijk voor iedereen op het veld is. Kijk, als je wat ouder wordt, zoals ik zelf ook. Ja, ik voetbal zelf ook niet meer actief. Maar ik doe dan nog wel als trainer wat. En in dit geval bij de KNVB.
Ja.
Maar wij proberen ook wel voetbal als vrijwilliger of achter de bar. Dus het inclusieve van een vereniging. Ik heb het altijd fantastisch gevonden om onderdeel te zijn van een sportvereniging.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dat heel veel brengt.
Ja.
Naast het spelletje als teamsport winnen, verliezen, accepteren, verschillende mensen in een team hebben. Denk ik dat de vereniging ook heel waardevol is. Nou, dat gunnen we iedereen. Dus in die zin is voetbal zeker voor iedereen. En zelfs als je voorheen zeiden met een visuele beperking, nou, is hartstikke lastig. Nou, jij en ik weten dat blinde voetbal Paralympisch, dat het hartstikke goed kan.
Ja.
Maar dat daar wel training en toewijding vraagt, dat, zeg maar. Dus je vraagt, voetbal is voor iedereen zeker. Soms vaak op het veld, maar soms ook buiten het veld. Dat is onderdeel van een club.
Ja, ja, ja. Ja, want als we dan even dat rijtje aflopen, hè, van A tot G.
Ja.
Zijn de sporten anders? Of is het voetbal blijft voetbal? En...
Zijn ze anders, ja. Maar voetbal blijft voetbal.
Ja.
Dus de doelen en het doelpunt te maken en het verdedigen en aanvallen, dat is bij iedere tak van sport is dat aanwezig. Bij het blinde voetbal heb je het hele specifieke dat de keeper bijvoorbeeld welziend is.
Ja.
En niet uit een bepaalde doelgebied mag komen. Maar zo even, bij alle doelgroepen hebben een andere achtergrond. Maar ook de deelnemers zelf. Als je amputatievoetbal speelt, bij sommigen is het aangeboren, anderen zijn ziek geworden. Sommigen hebben een ongeluk.
Ja.
Dus de intrede in het aangepast voetballen domein, net als bij gewoon Paralympisch of wat dan ook, ja, die is bij mensen echt totaal anders. Dus dat kan aangeboren zijn, nogmaals, op latere leeftijd. En sommige spelers spelen met een beperking hun hele leven regulier voetbal.
Ja,
dat kan ook. We hebben een strategie ontwikkeld vanuit KNVB, dus ook vanuit het passend voetbal. Dus we willen eigenlijk kijken, dus de passend voetbalvormen die we net noemden, die willen we verder ontwikkelen.
Mm-hmm.
Maar we willen ook zeker Oranje als inspiratie gebruiken, dus het CP-team. Want niet iedereen weet dat je ook de top kunt halen. Nou, jij zei al, we zijn niet meer Paralympisch. Ik vind het jammer, maar geen drama, want er zijn ook andere mogelijkheden. Daar komen we misschien zo meteen nog wel even op. En daarnaast vinden we ook dat toegankelijkheid en inclusie bij verenigingen, die is over het algemeen niet slecht. Maar we vinden wel dat dat ook nog wel wat beter mag. En daar hebben wij als KNVB ook een voorbeeldfunctie. Vandaar dat we het ook heel mooi vinden dat we Stefan Lokhoff als oud-CP-speler, record international, gediplomeerd trainer, dat we die ook aan het roer hebben staan van het CP-team. Want dat is volgens mij het goede voorbeeld geven.
Zijn naam is gevallen, Stefan Lokhoff, record international en sinds een paar jaar bondscoach van de CP-voetballers. Hij heeft 173 interlands op zijn naam staan. En daarmee is hij de Nederlandse man met de meeste interlands. Welke voetbalvorm ook. De laatste keer dat ik hem sprak was hij nog aanvoerder van Oranje. Hoe bevalt zijn rol als bondscoach?
Ja, dat is natuurlijk fantastisch zoals je zegt. Ik heb natuurlijk heel lang topsport gedaan, 173 interlands mogen spelen. Vervolgens is die carrière klaar. Op een gegeven moment word je dan bondscoach. En ik heb het altijd een voorrecht gevonden om te voetballen voor het Nederlandse CP-team. En het is uiteraard ook een voorrecht om bondscoach te zijn.
Ja. Hoe ziet jouw rol er precies uit?
Hoe mijn rol eruit ziet, hè. Uiteindelijk ben ik bondscoach, maar we hebben natuurlijk een uitgebreid begeleidingsteam. Ja. Dus uiteindelijk doen we het samen. We kijken per toernooi, gaan we naar een wedstrijd of naar een toernooi toe werken. In de voorbereiding. Ja, goed, en dan maken we een programma. En dan gaan we op die manier gaan we de voorbereiding in en toewerken naar het, in dit geval het EK in Italië.
Ja, ja, want jij, nou ja, jij bent in 2015 mee gestopt. Eigenlijk het jaar voor de Paralympische Spelen in Rio.
Ja.
Als je de sport van toen vergelijkt met nu, hoe is die veranderd?
Nou kijk, uiteindelijk weet je, ik ben er toen de tijd in 2000 ben ik erbij gekomen. Ja. Hè, en dat heeft wel een ontwikkeling doorgemaakt. 2005 zijn we toen de tijd bij de KVB gekomen. Ja. We zijn uiteraard toen ook fulltime programma's gaan draaien. Inmiddels is het CP-voetballen van de Paralympische kalender af. Hè. Daardoor is uiteindelijk onder andere de intensiteit qua trainingen is ook teruggeschroefd. Dus in dat kader is dat wel veranderd. Maar ik denk dat we een fantastisch programma hebben. Een goed programma. We komen vanaf vorige maand wekelijks bij elkaar. Met een aantal trainingsstages binnen buitenland. Dus het is veranderd, maar we hebben zeker nog wel een mooi programma.
Ja, precies. Want inderdaad, nou ja, jij noemde het al even tussen neus en lippen door. Na Rio 2016 verdween CP voetbal van het programma van de Paralympische Spelen. Mm-hmm. Hoe jammer is dat?
Ja, natuurlijk, dat is jammer, weet je. De Paralympische Spelen is het grootste sportevenement van de wereld. En dat was altijd geweldig om daar op dat podium te voetballen. Alleen goed, ja, het is zoals het is. We kunnen het helaas niet veranderen. Nee. Dus nu gaan we dit jaar, vorig jaar WK, dit jaar EK. Dat zijn natuurlijk, dat is ook een hartstikke mooi podium voor de jongens om te voetballen. Dus daar zijn we nu druk mee. Om daar in ieder geval straks goed voor de dag te komen.
Ja, ja, ja. Want in het team, ik zat even het team zo door te kijken, er zitten nog jongens bij met wie jij nog gevoetbald hebt.
Ja, klopt inderdaad. Ja, niet heel veel. Maar
nee, het worden er steeds minder. Ja, maar...
ja, ja. Nee, we hebben uiteindelijk een aantal jongens die er nog bij zitten, ja. Ervaren jongens. Uiteindelijk hebben we ook doorgeselecteerd, ja. Een aantal jonge jongens erbij gehaald. Ja. En dat is wel een hele mooie mix. Ja, zeker.
Hey, want jij noemt al de EK in Italië. In aanloop naar dat EK speel je het onder andere Three Nations Tournament. Tegen Engeland, tegen Ierland. Op het moment dat deze podcast online staat, online komt. Mm-hmm. Dan zijn jullie in Engeland. Hoe belangrijk is zo'n oefentoernooi dan op weg naar dat EK?
Nou goed, weet je, dat is uiteindelijk belangrijk. Je moet trainen, je moet je speelwijze trainen. Dus dat is belangrijk. Maar uiteindelijk moet je ook wedstrijden spelen onder grote weerstand. Dus in dat kader is dat zeker belangrijk. We hebben ook een aantal jonge jongens. Dus veel wedstrijden spelen, internationale wedstrijden, is gewoon belangrijk om uiteindelijk beter te worden. Dus dat is belangrijk en fijn dat we die wedstrijden kunnen spelen.
Ja, precies. En de verwachtingen richting het EK, hoe zijn die voor jou?
Nou goed, we hebben natuurlijk een mooie WK gespeeld en vijfde van de wereld geworden. Ja. We hebben toevallig een tijdje geleden hebben we in ieder geval een doelstelling ook uitgesproken naar elkaar toe. Hè, wat we willen bereiken richting het EK. In ieder geval de finale halen.
Okay.
Dat is de doelstelling, finale. Maar uiteindelijk hebben we dat uitgesproken. Maar goed, we moeten wel aan de hand van het ontwikkelen van de speelwijze, het volhouden ervan, moeten ontwikkelen en moeten goed voor de dag komen. Dus daar moeten we mee bezig zijn. En als we dat goed ontwikkelen, we spelen uiteindelijk goede wedstrijden. Daar ben ik van overtuigd dat er goed resultaten kunnen komen.
Ja.
Dus we hebben hem uitgesproken. Maar uiteindelijk moeten we het natuurlijk wel vertalen in goede trainingen en goede wedstrijden.
Een goede aanloop
spelen.
Naar dat EK toe, ja. Goede wedstrijden spelen, ja. Daar te plaatsen. Wie zijn de belangrijkste concurrenten?
Nou goed, Oekraïne is natuurlijk nummer 1 van de wereld nog steeds. Engeland is een goed land, Ierland. Wij zitten daarbij natuurlijk. Maar ook landen als Duitsland en Spanje.
De top is inderdaad wel breder geworden.
Ja goed, die is wel iets breder geworden. Maar goed, de landen wat ik net zeg als Duitsland, die ontwikkelen zich ook. Dus, ja. Dus daaronder moet je ook niet onderschatten. Dus dat is ook gewoon belangrijk om die wedstrijden gewoon inderdaad goed te spelen, ja.
Ja, ja, ja. Dus eerst een goed toernooi spelen in Engeland. En dan wat daar gebeurt weer vertalen naar een goede voorbereiding richting het EK.
Juist.
Zoals je in het begin van de aflevering al gehoord hebt, is er een soort passend voetbal ABC. En de A is van amputatievoetbal. Ik heb de sport zelf voor het eerst gezien bij PSV, dat als eerste betaald voetbalclub een amputatieteam was gestart. En ik weet dat er toen meerdere clubs waren die ook geïnteresseerd waren. Want nou ja, tegenover mij, Devin Geurde.
Klopt.
Keeper van het Nederlands team.
Ja.
Waar speel jij?
Ik speel zelf momenteel bij de Stichting Amputatievoetbal. Ja. En daarbij bij PSV, het amputatieteam.
Oké. Okay.
Daarmee hou ik mij inderdaad dagelijks bezig met amputatievoetbal. En zodoende hopen dat de sport ook groter gaat worden in Nederland. Ja. Waarbij we meer bekendheid krijgen. En ook meer spelers die daarvoor openstaan om bij ons aan te gaan sluiten. Ja, met een amputatie.
Maar goed, voordat ik op het knopje opnemen drukte, hadden we het er al even over. Jij komt uit Den Bosch.
Dat klopt.
Dus dan is PSV niet om de hoek, maar wel lekker dichtbij.
Dichterbij als Utrecht.
Ja, precies. Ja. Hoe ben jij bij PSV terechtgekomen?
Via mijn werk begon eigenlijk met een geintje. De gasten zeiden gewoon tegen mij, is er niks voor jou met je amputatie? Zodoende ben ik eigenlijk gewoon op internet gaan kijken. Ben ik het tegengekomen bij PSV en bij de KNVB. En zodoende heb ik mij gewoon ingeschreven om te kijken, is het iets voor mij? En om mee te gaan trainen. Ja, sindsdien ben ik niet meer weg te slaan bij het elftal, zeg maar.
Nee, precies.
En ga ik elke week met plezier naar de trainingen toe.
Ja. Ja, want je hebt 2,5 jaar geleden een motorongeluk gehad, zei je net.
Ja.
Daardoor mis je een deel van je arm.
Ja.
Daardoor kom jij in aanmerking als keeper. Ja. Hoe kom je dan uiteindelijk in dat amputatievoetbal terecht?
Het is zo. Ik ben al via de website bij gewoon terechtgekomen, via Google. Dan kom je
was je een voetballer?
Ik ben altijd een voetballer geweest.
Ja, okay.
Geen keeper,
maar
altijd gewoon op het veld staan als linksbuiten.
Ja.
Maar altijd wel gezegd, keeper vond ik altijd wel leuk. Deed ik ook op trainingen voor de grap. Toen heb ik eerst gevraagd, kan ik niet met mijn armamputatie voetballer worden?
Ja.
Toen zei ze, keepers moeten één arm hebben, voetballers moeten één been hebben.
Mm-hmm.
Dus dacht ik al, eigenlijk vind ik het een beetje jammer. Maar gewoon de uitdaging aangegaan. En daarbij heb ik heel veel plezier op gedaan. En toch gedacht van, misschien is keeper toch wel iets voor mij.
Ja, vind je keeper nu ook leuk?
Ja, ik doe het echt met plezier.
Ja.
Je moet wel veel leren, omdat je natuurlijk eigenlijk een voetballer bent.
Ja, ja.
Dus je moet wel dingen gaan aanpassen. Maar daarbij... uitdagingen vind ik altijd wel een leuk ding, zeg maar.
Ja.
Dit vind ik ook gewoon een grote uitdaging.
Want qua niveau, waar staan jullie als Nederlands team?
Nou, we zijn bijvoorbeeld afgelopen oktober zijn we naar Spanje geweest.
Ja.
Spanje is een van de grotere voetballanden in de amputatie.
Ja.
Daarbij hebben we ook tegen Barcelona gespeeld en tegen nog een club uit Spanje. Daarbij hebben we gewoon een gelijkspel al een keer gespeeld tegen Barcelona bijvoorbeeld. En daarmee hebben we echt wel een meting gedaan dat we misschien wel echt mee kunnen doen met het hogere niveau.
Ja.
Nature League gaat natuurlijk aankomen vanaf aankomend oktober. En daarmee zullen we echt zien welke metingen we hebben en waar we staan. En dat is nou eigenlijk even afwachten.
Ja, even kijken, waar sta je?
En,
ook meer spelen, denk ik. Meer ervaring opdoen.
Meer ervaring opdoen, zeker. Want daarbij gaan we in juni waarschijnlijk ook nog een keer terug naar Spanje toe, naar Barcelona.
Ja.
Dan komt ook Manchester City waarschijnlijk kijken, die mee gaat doen. Daarmee kun je natuurlijk echt gaan meten van, zijn we klaar voor de Nations League?
Ja.
Om ons eigen daarna te kwalificeren voor het EK wat volgend jaar ook weer gaat komen.
Ja, precies.
Dat is toch een grote doel waar we naartoe willen werken.
Ja, is dat het belangrijkste doel?
Ja, deelnemen aan het EK of een WK, dat doe je natuurlijk uiteindelijk voor. Om die misschien wel een prijs te pakken of in ieder geval de ervaring op te doen. En ook weer daarin meer bekendheid te krijgen.
Ja,
dat is wel een belangrijke meting, denk ik.
Ja, wat is dan de uitdaging voor het team? Is dat vooral die aan de ene kant die ervaring opdoen, maar aan de andere kant ook meer spelers? Zodat je echt kan gaan selecteren?
Ja, natuurlijk. We zijn allemaal met een kleine groep.
Ja.
We zijn hooguit met een man of 8, 9. Ja, je speelt met 7 man. Dus je hebt maar 2 mensen op de bank zitten.
Ja.
Amputatievoetbal is natuurlijk best zwaar.
Mm-hmm.
Want je speelt op krukken. Dan is het echt wel belangrijk dat je wel minimaal 5 wissels misschien wel gaat hebben.
Ja.
Daarbij kom je natuurlijk gewoon echt op dit moment nog spelers tekort, in principe.
Is de sport nu dan nog te onbekend?
Ja, dat denk ik wel.
Okay.
De meeste mensen bij een amputatie krijgen gelijk te horen over een atletiek.
Mm-hmm.
Dat is het eerste wat natuurlijk ook een bekendheid heeft, omdat het een Paralympische sport is.
Ja.
Amputatievoetbal helaas niet.
Nog niet. Nog niet.
Maar daarbij... is het gewoon nog een onbekende sport in principe. Bij mij is dat precies hetzelfde geweest, want ik wist er ook niet vanaf.
Nee.
En het is eigenlijk als een geintje natuurlijk begonnen.
Ja.
Zodoende ben ik terechtgekomen bij het amputatievoetbal. Maar anders wist ik er ook niet vanaf.
Nee, precies.
Niemand die in het rehabilitatiecentrum zegt, heb je ooit gehoord heb je daar van? Eens,
ja.
Want ze weten allemaal dat je een voetballer bent, in principe.
Ja.
Want dat ga je gewoon vertellen in een rehabilitatiecentrum. Maar ze gaan niet dan zeggen van, heb je ooit hier aan gedacht of hier aan gedacht, nee, om dat op te pakken.
Nee. Ja, want ik zit nog even te denken, bij het FIFA-gala ging die Puskás Award voor het doelpunt van het jaar naar een amputatievoetballer. Een jongen uit Polen. Dus niet het mooiste doelpunt van het WK in Qatar of een of andere grote competitie.
Klopt.
Maar een amputatievoetballer, dat moet de sport toch wel goed doen?
Ja, dat doet de sport heel goed. Dat heeft ons allemaal wel een opbloei gegeven, zeg maar, om zo maar te zeggen. Niemand had het van tevoren verwacht dat amputatievoetballer een prijs zou krijgen voor het mooiste doelpunt van het jaar. Daarmee zie je natuurlijk al, wie kijkt ernaar als voetballer, eigenlijk iedereen naar zo'n grote gala.
Ja. Ineens weet iedereen,
amputatievoetbal bestaat. Ja. Dus daarmee zie je echt wel dat het goede invloed heeft op onze sport. En daarbij misschien wel meer mensen denken van, hey, we kunnen wel meer gaan bereiken als alleen maar een wedstrijdje spelen op krukken. Dat zijn toch wel de leuke dingen ook aan de sport.
Ja, ik wil net zeggen, ik kan me voorstellen dat ook, als je dan daarna als team weer bij elkaar komt, dat je denkt, hey jongens, tof, hebben jullie het ook gezien?
Ja, zeker. En natuurlijk, onze aanvoerder is dan ook nog geïnterviewd door de NOS.
Ja.
Die zijn langsgekomen voor op het journaal. Dus daarmee kreeg je ook weer bekendheid. Ja. Omdat ze wel weten hoe we hier in Nederland erop stonden over de doelpunt. Dus heeft hij daar ook over verteld.
Ja.
En zo hoop ik gewoon echt nog steeds dat we me gewoon meer aantrekken naar het voetbal toe komt.
Ja.
Dus
ja.
Dat is afwachten.
Ja, dus kleine stapjes, spelers, ja. Hoger niveau.
Ja.
En toewerken naar het hoogst haalbare.
Het hoogst haalbare, zeker. Ja. Dat is onze doelstelling wel uiteindelijk. Ja, zeker waar.
Kleine stapjes en toewerken naar het hoogst haalbare. Dat is waar je als topsporter altijd naar streeft. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de visie van de KNVB voor de komende 4 jaar? Wat is daar de doelstelling? Even terug naar Marcel Geestman.
Meer mensen de mogelijkheid bieden tot voetballen. En dan is dat uiteindelijk aan hen zelf. Of ze nou kiezen voor voetballen of een andere tak van sport. Weet je. Tuurlijk vinden we het leuk als ze gaan voetballen. Maar uiteindelijk, wat ik net zei over dat verenigingsleven, dat gun je iedereen.
Ja.
En dat kan ook op andere manieren hoor. Het kan ook in de sportschool. Alleen blijkt wel uit cijfers, als je onderdeel bent van een vereniging, dat je langer blijft sporten dan dat je op een andere manier aan het sporten bent. Dus het doel is meer voetballers, maar niet om wereldkampioen te worden met aantal leden wat aangepast voetbalt.
Nee.
Maar vooral om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden, maar ook bekend te maken dat het voor mensen gewoon mogelijk is. En nou heb ik het nog niet eens over de fysieke gevolgen of dat je fitter wordt, dat je beter wordt, dat je sociaal met anderen bezig bent. Dus wij denken dat er een aantal voordelen aan zitten. Dus wij vinden ook dat we dat moeten aanbieden. En wat uiteindelijk diegene gaat doen binnen sporten, dat zien we dan uiteindelijk vanzelf al.
Ja, precies. Nou ja, goed, ik spreek natuurlijk meer mensen in deze parasportwereld. En dan is voetbal ook niet de eerste sport die bijvoorbeeld genoemd wordt als iemand moet revalideren of een ongeluk heeft gehad of een ziekte. Vaak komen mensen dan naar de rolstoel, basketbal of misschien dan in de tennis of in atletiek. En daar houdt het dan wel een beetje op. Dus hoe probeer je dat nog bekender te maken van, hey, hallo, wij hebben hier 7 vormen van voetbal.
Ja.
Eigenlijk wat er ook maar, wat je handicap ook is, je kan wel ergens in terecht.
Nou ja, ik denk dat wij als voetbal een groot voordeel hebben. Want wie kent er nou voetbal niet?
Klopt.
In algemene zin is
weten
dat dus
mensen dat het.
Nee, nog te weinig.
Ja.
Dus we hebben nu een mooi online magazine ook gemaakt. En ook uitgelegd waar we naartoe willen met onze visie. En we hebben vanuit de KNVB met onze socials hebben natuurlijk enorm bereik.
Ja.
Dus ja, zo langzamerhand vind ik, als je lid bent van de KNVB en je hebt nog geen beeld van wat de mogelijkheden zijn met pas het voetbal. Nou, ik zal nog net niet zeggen, daar heb je onder een steen gelegen. Maar de mogelijkheden zijn er. En ik snap best. Daarom zei ik ook het verschil met achtergrond. Of je uit een revalidatiecentrum komt. Of dat je aangeboren hebt. Sommigen zijn al lid van een vereniging. Of het buurjongetje, of je vader, of je oom.
Ja.
Of je tante. Want zo is het natuurlijk ook. Voor jongens en voor meisjes. Alle vormen. Wij spelen eigenlijk al gemengd G-voetbal. Lang voordat andere KNVB voetbalteams gemengd voetbal gingen spelen. Zeg maar. Dus de bekendheid mag nog wel iets groter. En ja, dan is het ook aan ons om revalidatiecentra op de hoogte te stellen van mensen. Dit zijn de mogelijkheden. En een van de sterke punten in Nederland is dat we heel veel partijen hebben die betrokken zijn bij gehandicaptensport. Ja. Maar daarentegen is het ook een enorm nadeel. Enorm versnipperd. Ja. Is de kennis overal aanwezig. Dus dat proberen wij ook wel te brengen. Ja. We zijn niet ontevreden over wat we doen, maar we vinden ook wel dat het nog wel wat meer en beter kan.
Ja, precies. Nou ja, hoe het beter kan, je zei het net al heel snel in een razend tempo. Er ligt een visie voor de komende 4 jaar. Onder andere ontwikkelen het aanbod van passend voetbal verder ontwikkelen. Op welke manieren kun je dat doen?
Nou, om te laten zien aan wat er is. Mm-hmm. Dus door en niet zoals vroeger een flyertje te ontwikkelen, maar gewoon een online magazine te ontwikkelen met een infographic en een animatie. Zodat mensen ook letterlijk kunnen zien wat het betekent. En daar ook de doelgroep mee beschrijven voor wie het allemaal mogelijk zou kunnen zijn. En dat verhaal moet dan naar anderen toe. En het voordeel van online magazine, dat je het kunt delen met bijvoorbeeld een sportloket van een revalidatiecentrum. Of met partijen als Uniek Sporten, met regioconsulenten, gemeentemedewerkers. Dus dat proberen we veel te doen. We proberen veel de samenwerking te zoeken. Daarentegen is het soms ook wel lastig, want we hebben 350 gemeentes met allerlei regioconsulenten. Ja. En wij hebben maar een aantal mensen natuurlijk die hiermee bezig zijn.
Precies.
En dan hebben we nog de luxe dat we als Voetbalbond natuurlijk best wel een groot bereik hebben. Ja. Maar ja, dat is ook een beetje de uitdaging, denk ik, überhaupt in gehandicapsport, Nederland, breed sport, maar ook in het Paralympisch wereldje.
Ja, precies.
Dat er over het algemeen niet heel veel FTE vanuit de sportbonden ingezet worden, helaas.
Nee, goed, nou, online magazine, dat staat gewoon ergens op internet. Ja. Zal ik dus ook even bij deze aflevering in de tekstje bij de aflevering
heel
zetten.
Graag.
Dus luisteraars, mocht u verder willen lezen, dan kijk even in de show notes. Maar goed, dus belangrijk, meer plekken voetbal of passend voetbal aanbieden, meer deelnemers, disciplines laten groeien.
Ja, en dan ook wel per doelgroep kijken wat realistisch is. Ja. We kennen vanuit Duitsland bijvoorbeeld dat daar de blinde voetbalcompetitie heel sterk is.
Ja.
Maar daar praten we over 8 à 9 clubs in het hele land. Nou, we weten ook dat het land 6-7 keer zo groot is als Nederland.
Ja.
Dus daar kun je ook niet verwachten dat wij hier een gigantische blindenvoetbalcompetitie omzetten. Maar we denken wel dat we dat op regionaal niveau, al is het in de 4 winststreken of 6 steunpunten, dat is de ambitie om dat uiteindelijk te bereiken.
Ja,
zodat je in ieder geval misschien niet in een competitiestructuur, maar wel in een toernooistructuur, evenementenstructuur. Ja, zo bekijk je per doelgroep. Blindenvoetbal, amputatievoetbal, ook daarvan zullen we geen 12 teams krijgen in Nederland. Iedere speler of iedereen die we wel bereiken, en volgens mij heeft het impact op de deelnemer, op de speler en op zijn omgeving.
Ja, precies.
En ik noem amputatievoetbal. Je hebt net iemand gesproken of je gaat iemand spreken. Dat zijn natuurlijk hartstikke interessante verhalen. Iemand die vanuit een ongeluk denkt van ik kan niet meer sporten en uiteindelijk toch gaat verkennen.
Nee, altijd gevoetbald heeft.
Altijd gevoetbald en dan toch bij het voetballen komt en zelfs dan ook het Nederlands team kan halen.
Ja, ja. Is dat ook, je noemde net ook al Oranje als inspiratiebron. Is dat wat je bedoelt?
Ja, zeker. Dus niet uiteindelijk het doel om 7 Nederlandse teams verder te ontwikkelen. Maar wel om te laten zien dat het wel mogelijk
dat het kan,
is. Dat het kan. En bij de ene doelgroep zal het wat makkelijker kunnen dan bij de andere. Heeft ook te maken soms met Paralympische status en ook soms met een stukje historie. Het CP-voetbal natuurlijk een rijke historie. Is na de organisatorische integratie bij de KNVB terechtgekomen. En bij andere sporten moet je je afvragen, is het nog breedte sport? Is het al talent? Zijn het talenten? Of is het topsport?
Nou ja, dat is ontwikkeling natuurlijk.
Dat is ontwikkeling. Dus waar we nu staan, we hebben ook een bepaalde status aan de verschillende doelgroepen gehangen. En we weten ook welke stappen nog gezet moeten worden. Dus het is geen doel op zich om dan aan elk EK of WK deel te nemen. Maar we gaan wel kijken, dat is ook een van onze dromen, of we een paravoetbaltoernooi kunnen organiseren.
Ja.
Dus een soort Paralympics, maar dan alleen van takken van voetbalsport.
Ja, okay.
En dan op 1 plek. En liefst ondersteund door, als het gaat over een EK, door UEFA.
Ja.
Zodat je het amputatievoetbal, het blindenvoetbal, CP, doof en elektrisch. Dat zijn allemaal sporten die ook internationaal worden beoefend. Waar ook internationale federaties bij betrokken zijn. Ja, wat zou er nou mooi zijn om, om à la Paralympics in één stad, 2 weken achter elkaar, dat soort voetbalvormen achter elkaar te laten zien en daar iets groots van te maken.
Ja.
En dan krijg je een beetje vergelijkbaar met het EPC in Rotterdam. Dat zijn dan verschillende sportdisciplines bij elkaar. Wij geloven, je zei net, we zijn niet meer Paralympisch. Nou, dat is zeker jammer, want het is voor spelers en voor staf is het echt een hoogtepunt. Alleen, ik heb weinig vertrouwen in dat daar nog een koerswijziging zal plaatsvinden.
Nou ja, voorlopig in ieder geval niet.
Voorlopig niet. En nou goed, daar kunnen we het ook uren over hebben volgens mij.
Nou, dat doen we dan een andere keer.
Doen we een andere keer. het CP-voetbal voor de mensen is wel helder. Hè? Dus we voldoen aan alle criteria internationaal. Ja. Alleen ja, als je dan wordt afgewezen omdat je dan te weinig vrouwen hebt, dat is geen onderdeel van de criterialijst. En daar word je dan op afgewezen. Dat is natuurlijk wel een beetje zuur. Dus in die zin meer vertrouwen in de weg van de voetbalwereld.
Ja.
En UEFA zet al behoorlijke stappen. Internationaal, wereldwijd, de FIFA, dat zal nog wat langer duren, verwacht ik. Maar laten we in Europa het voorbeeld geven.
Die erkennen op hun FIFA-gala in ieder geval de amputatievoetballer die het mooiste doelpunt van het jaar maken.
Ja, nou, dat is natuurlijk ook een bijzonder aan voetbal. Ja. Af en toe is het heel onlogisch, maar fantastisch dat naar voren komt. Dus daar laat de FIFA zeker zien hoe inclusief ze kunnen zijn. En ik moet ook zeggen, er was veel kritiek op Qatar, op het WK, over de omstandigheden. Nou, daar zouden we ook een apart programma over kunnen vullen. Maar wat je wel iedere wedstrijd zag, was kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld bij de spelers-line-up.
Ja.
En daar wordt dan wel soms overheen gekeken. Maar uiteindelijk komt het wel in beeld en laat ook zien dat ze erbij horen. Nou, en dan is het aan ons als voetbalbond om te laten zien dat ook die kinderen, jongeren, mensen, volwassenen ook kunnen voetballen.
Ja. Ja, nou ja, goed. Dat waren de eerste 2 punten uit de divisie.
Ja.
De derde was inderdaad, je noemde de toegankelijkheid, inclusie bij verenigingen. Hoe toegankelijk is voetbal? Of de voetbalwereld, of de kantines, of de clubgebouwen?
Aan de ene kant heel toegankelijk, want het is natuurlijk best een laagdrempelig sport. Aan de andere kant weten we het niet zo goed. Want dan zouden we hebben 2900 clubs in het land. Dan zouden we iedereen kunnen toetsen. En daar zitten we wel over na te denken. Ja. Er zijn ook andere partijen die daar ook wel mee bezig zijn. Er zijn ook in nieuwe bouwverplichtingen. Is het ook voor mensen, stel dat je met een rolstoel traplift of iets dergelijks. Dat is ook verplicht.
Ja.
Dus dat stukje toegankelijkheid is op de meeste plekken wel. Maar ja, hoe zit het dan op de website van de club? Is die digitale toegankelijkheid, wordt wel eens vergeten. Hebben wij zelf als KNVB hebben we ook last van. Zijn wij makkelijk te vinden voor mensen?
Toegankelijkheid is natuurlijk heel breed.
Het is heel breed. Ja. Dus de fysieke toegankelijkheid in vervoer en in kantines. Maar je hebt ook een prikkelvrije. Is de kantine prikkelvrij genoeg voor sommige doelgroepen? Is de sociale toegankelijkheid...
Ligt het hing aan op welk moment je er binnenkomt?
Precies. Maar... Als er na 12 bier de muziek...
Dan is het niet meer prikkelarm.
Dan is het niet meer prikkelarm, inderdaad. En voelt iedereen zich dan nog op dat moment thuis. Dus op jouw vraag denk ik dat we heel toegankelijk zijn.
Ja,
maar dat het echt wel toegankelijker nog kan.
Ja.
En als je praat over inclusie, dan moet je denk ik ook laten zien. Wat doe je dan... Als je een kleine vereniging bent en je hebt 1 speler in de jeugd met een beperking, zeg je dan van nou, we kunnen niks voor je bieden. Of ga je kijken voor dat individu je wel kunt bieden. Of ga je kijken van nou, dat je met je buurtverenigingen samen kunt kijken.
Ja,
hoe je dan voor een aantal mensen samen wat kunt bieden. Maar goed, ik zei het al, wij als KNVB moeten daar ook het voorbeeld geven. En daarmee nogmaals blij met onze bondscoach bij het CP-team, die zelf ook CP-voetbal international is geweest.
Ja.
En daar zouden we ook wel wat meer voorbeelden van mogen hebben.
Ja.
Maar dat geldt met alles, hè. Met meiden, vrouwen in voetbal. Als we zelf in bestuur of in directie, waarom zouden wij niet iemand in een rolstoel kunnen hebben? Die kan toch prima directeur bij de KNVB zijn.
Ja.
En daarmee laat je ook naar de verenigingen zien dat je inclusief bent. Dus dat is ook een route, dat is ook meer gedachte eigenlijk. Kijk, wij gaan niet zelf letterlijk die drempels weghalen bij die vereniging. Maar we kunnen ze wel uitleggen. Er zijn ook subsidies om...
Je kunt ze wel vertellen, die weg kun je bewandelen om.
Ja. Precies, en ik denk dat er heel veel verenigingen die weg daar echt wel... Hoeven wij dat echt niet uit te leggen.
Nee.
Die hebben dat van nature. En op sommige plekken moeten we misschien nog een beetje duwen of helpen.
Ja, want er ligt dan een visie voor 4 jaar. Is er een soort einddoel? Van dit moeten we in die 4 jaar bereiken? Of is het niet zo makkelijk?
Nou, einddoel. Volgens mij is het eigenlijk altijd in ontwikkeling.
Ja.
Je hebt altijd golfbewegingen. Je hebt met generaties te maken, met vergrijzing te maken. Nou, ik denk dat het goed is om... We werken met een strategische agenda voor 4 jaar. En je wil ook flexibel zijn. Want dat is ook de voetbalwereld. Het is dynamisch. Wat vandaag de waarheid is, is morgen weer achterhaald. We hebben ons nu focussen op bepaalde doelgroepen. Nou, misschien moeten we in 2026 zeggen van nou, we missen nog een, moet nog een doelgroep bij.
We moeten nog een letter erbij.
Moet een letter erbij, precies, inderdaad. Ja. Of misschien is het alfabet dan niet meer helemaal juist. Nee. Of we moeten nadenken over nou, deze doelgroep werkt toch iets anders. Of we moeten dat misschien iets minder bij clubs stimuleren. Misschien iets meer vanuit onderwijs benaderen. Ja, dus nee, je moet kunnen bijsturen. En straks over een paar jaar gaan we gewoon kijken, evalueren. Welke doelen hebben we gehaald en welke koers moeten we blijven varen of moeten we aanpassen?
Ja, precies. Even heel praktisch. Stel, je hebt een handicap en je denkt, hey, ik wil voetballen, maar ik heb geen idee hoe. Is er dan één plek waar je terecht kan?
Ja, absoluut. Ja, het is of één plek. Als je gaat googlen en je tikt KNVB of het nou aangepast voetbal is of passend voetbal of iets met rolstoelvoetbal, dan over het algemeen kom je dan bij ons terecht. Ja. Er zijn meerdere platforms waar je terecht kunt komen, maar ik denk wel dat onze vindbaarheid er is. Ja. Je moet alleen iemand hebben die jou net even kunt wijzen op dat er mogelijkheden zijn. Dus ook voor de luisteraars, of je nou een buurjongen, een buurmeisje is, of een nichtje of een neef. Als je KNVB en aangepast voetballen intikt, dan kom je er volgens mij.
Ja, dan kom je bij jullie uit.
Dan kom je bij ons uit en dan hebben wij de brugfunctie naar de verenigingen. En dat is natuurlijk wel een belangrijke, daarom ook die toegankelijkheid. Want als wij iemand verwijzen naar een vereniging en die vereniging blijkt uiteindelijk niet geschikt te zijn of toch niet zo toegankelijk behulpzaam als gehoopt.
Als gehoopt, ja.
Ja, dan leidt het tot teleurstelling. Nou, je weet zelf, 1 keer teleurstelling is geen drama. Maar ja, als je 2 of 3 hebt, dan wat ga je dan doen? Ga je dan nog wel sporten, blijven sporten?
Of een andere sport zoeken of niet meer sporten.
Precies. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat de inclusie nu in de maatschappij wel gunstig is. Dus dat verenigingen echt wel positief erin staan. Dus we proberen soms letterlijk 1 op 1 te helpen. We gaan niet altijd met ze mee. Dat is in heel Nederland nog best wel lastig. Maar we hebben ook een aantal regionale medewerkers die kunnen we daarbij helpen. Dus we denken wel dat we vindbaar zijn. Maar uiteindelijk zit ik natuurlijk wel in mijn voetbaltunneltje. Het is wel belangrijk dat andere mensen dat ook kunnen bevestigen.
Ja, dat voetbaltunneltje ook weten te vinden.
Zeker, ja. Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering over paravoetbal, over passend voetbal. Wil je meer weten over het passend voetbal ABC, over de visie van de KNVB of wil je zelf gaan voetballen? Kijk dan even in de show notes, die tekstjes bij de aflevering in je podcast hebt. En volgende week is er dan weer een nieuwe aflevering van de Parawatcher podcast. Dan hoor je alles over de Paralympische Talentdag. Sinds 2009 het belangrijkste middel in de zoektocht naar nieuwe sporttalenten. Ik praat onder meer met rolstoelbasketbalster Xena Wimmenhoeven, die ontdekt werd op zo'n talentdag en zich inmiddels Paralympisch kampioen mag noemen. En die aflevering hoor je opnieuw op donderdag vanaf 6 uur 's morgens in je favoriete podcast app. Of hou mijn Instagram in de gaten, @Parawatcher. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Parijs is nog ver, nog 496 nachtjes slapen. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de KNVB.